Do you know that there was no grace in the world till Jesus Christ came?
Weten jullie dat er geen genade in de wereld was totdat de Heer Jezus Christus kwam?
It's very important to understand that.
Het is heel belangrijk om dat te begrijpen.
I want you to turn with me to John's Gospel chapter 1 and verse 17.
Ik wil met jullie lezen uit het Evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 17.
We read here that the law was given through Moses.
En we lezen daar dat de wet door Mozes gegeven is.
But grace and truth came through Jesus Christ.
Maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
The grace that the New Testament speaks about.
De genade waar het Nieuwe Verbond over spreekt.
Was never known till Jesus came.
Was onbekend totdat Jezus kwam.
And nobody on earth experienced it until the day of Pentecost.
En niemand op aarde had die ervaren tot de Pinksterdag.
What people had in the Old Testament was favor, God's goodness.
Wat mensen in het Oude Verbond hadden ervaren was Gods gunst, Gods goedheid.
In the days of Noah it says Noah found favor in the eyes of the Lord.
En in de dagen van Noach staat er geschreven vond Noach gunst in de ogen van de Heer.
Nobody got New Testament grace.
Maar niemand had nog Nieuw Testamentische genade ontvangen.
So we need to understand what it means to live under law and what it means to live under grace.
We moeten dus begrijpen wat het betekent om onder de wet te leven en wat het betekent om onder de genade te leven.
Because there are a lot of Christians who are living under law.
Want er zijn veel christenen die leven onder de wet.
And as I said yesterday.
En zoals ik gisteren heb gezegd.
Romans 6:14 is a very important verse.
Romeinen 6 vers 14 is een hele belangrijke vers.
Let's look at it again.
Laten we daar nog eens naar kijken.
Why does sin rule over some believers?
Waarom heerst de zonde over sommige gelovigen?
Because
omdat
without knowing it they are under law.
Omdat ze zonder het te weten onder de wet zijn.
When you're as long as you live under the law you can never overcome sin.
Zolang je onder de wet leeft kun je nooit zonde overwinnen.
In very simple language it is like this.
In hele simpele taal uitgedrukt het zit als volgt.
Law is man struggling to keep God's commandments.
De wet betekent dat de mens zelf aan het worstelen is om Gods geboden te bewaren.
Grace is God enabling us through his spirit to keep his commandments.
En genade betekent dat God ons er door zijn geest toe in staat stelt om zijn geboden te bewaren.
There is a false grace.
Er is een valse genade.
There is a cheap grace.
Er is een goedkope genade.
And there is the true grace of God.
Maar er is ook de ware genade van God.
This is not something which has come up only recently.
En dat is niet iets wat maar recent is bedacht.
In the first century.
In de eerste eeuw.
Before the apostles died.
Voordat de apostelen stierven,
there were people preaching false grace.
Waren er al mensen die valse genade predikten.
Turn with me to 1 Peter chapter 5.
Laten we eens lezen in 1 Petrus hoofdstuk 5.
Peter writes a long letter.
Petrus heeft een lange brief geschreven.
And at the end of that letter,
en aan het einde van die brief,
see what he says.
Moet je eens kijken wat hij zegt.
He gives a title to his letter.
Hij heeft een titel aan zijn brief gegeven.
What is that title? What is the whole subject of his letter?
Wat is die titel en wat is het onderwerp van zijn brief?
In the last part of verse 12.
En in het laatste deel van vers 12.
I have written to you briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God. Stand firm in it.
Er staat, ik heb met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat.
Why doesn't he say this is the grace of God? Why does he say this is the true grace of God?
Waarom zegt hij niet dat dit de genade is? Waarom zegt hij dat dit de ware genade van God is?
You need to speak of something true only when there is a counterfeit, a false.
Je hoeft alleen maar te zeggen dat iets de ware is als er ook iets vals is.
So even in Peter's time he says you need to distinguish between what is the true grace of God and the false grace of God.
Dus zelfs in de tijd van Petrus zegt hij dat je onderscheid moet maken tussen ware en valse genade van God.
You turn to the book of Jude.
Laten we eens kijken in het boek van Judas.
Jude is the last letter in the Bible.
Judas is de laatste brief in de Bijbel.
Then you have the book of Revelation.
Daarna komt het boek Openbaring.
But here's the last of the letters.
Maar hier zie je de laatste brief.
And he says here,
En die zegt daar:
I wanted to, verse 3, I wanted to write to you about our common salvation.
Vers 3. Toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid.
He says, I wanted to write to you about something like Romans, the steps of salvation.
Judas zegt hier eigenlijk, ik wilde eigenlijk schrijven, net zoiets als de Romeinenbrief, over wat je moet doen om verlost te worden.
But while I felt like writing that, the Holy Spirit sort of compelled me to write about something else.
Maar terwijl ik dat aan het schrijven was, werd ik genoodzaakt door de Heilige Geest om ergens anders over te schrijven.
You know, that often happens. That, I mean, I've experienced that sometimes when I'm trying to preach.
Dat gebeurt soms. Dat ervaar ik ook wel eens als ik aan het prediken ben.
I wait on the Lord and say, Lord, what do you want me to speak in a meeting?
Ik wacht op de Heer en ik vraag aan de Heer, Heer, waar wilt u dat and ik in de samenkomst over spreek?
I think something is appropriate.
En dan denk ik, oké, dit is een goed onderwerp.
And then, as I get up to speak, the Holy Spirit says no.
Maar terwijl ik opsta om te spreken, zegt de Heilige Geest nee.
Something else.
Er is iets anders.
That's happened to me many times.
Dat is me vaak overkomen.
So Jude also felt like that.
En ook Judas had dat gevoel.
He was wanting to write a letter and the Holy Spirit said, write about contending, verse 3, earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints.
Hij wilde een brief schrijven, maar dan zegt de Heilige Geest, schrijf over het moeten strijden voor het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is.
Write again what is the true faith which has been given to the saints.
Schrijf opnieuw over wat het ware geloof is wat aan de heiligen gegeven is.
Because he says certain persons, verse 4, have crept in unnoticed into the church.
Want zegt hij in vers 4, er zijn sommige mensen binnengeslopen in de kerk.
Ungodly persons, it says here.
Goddeloze staat er hier geschreven.
What was their crime?
Wat was hun misdaad dan?
They did not murder anybody or commit adultery.
Ze hadden niemand vermoord of overspel gepleegd.
Look at their crime.
Maar kijk wat hun misdaad was.
They turned the grace of God into licentiousness.
Ze veranderden de genade van God in losbandigheid.
Or to paraphrase it, it means they took the message of the grace of God and turned it into a license to commit sin.
Of met andere woorden, ze hadden de genade van God gepakt en ze hadden het veranderd in een soort toestemmingsbrief om te kunnen zondigen.
Think of a driving license.
Denk eens na over een rijbewijs.
You can't drive a car till you get a license.
Je mag geen auto besturen tot je rijbewijs
hebt. Once you get a license, yeah, now I can drive a car.
Maar als je eenmaal je rijbewijs hebt, dan mag je auto rijden.
The meaning here is some people are preaching grace as now it doesn't matter if you sin.
Maar de betekenis hier is als het ware alsof je je zondebewijs hebt gehaald door de genade, alsof je nu mag gaan zondigen.
You got grace now.
Je hebt nu genade.
That is a license to sin.
Dat is een zondebewijs.
Do you know that there are many, many believers who understand grace like that?
Weet je dat er veel gelovigen zijn die op die manier denken over de genade?
The law came through Moses.
De wet is door Mozes gekomen.
The true grace came through Jesus Christ.
En de ware genade is gekomen door Jezus Christus.
But there are people who have twisted it into a license for sin.
Maar er zijn mensen die die ware genade hebben verdraaid en er een soort toestemming om te zondigen of
voor
gemaakt
hebben. It's not preached as license to sin.
Zo wordt het niet gepredikt als een toestemming om te zondigen.
It's in a very subtle way.
Maar het is op een heel subtiele manier.
Where many believers think, well, God is not so strict now like he was in the days of the law.
Veel mensen denken van, nu dat er genade er is, is God niet meer zo streng als in de tijd van de wet.
In the law he was very strict.
Ja, onder de wet was hij heel streng.
If you did this, you were punished. If you did that, you were punished.
Als je dit doet, word je gestraft. Als je dat doet, word je gestraft.
But now God has become very merciful.
Maar nu is God heel barmhartig geworden.
He has changed from that Old Testament God that he was.
Hij is veranderd qua karakter van hoe hij vroeger was.
After Jesus died.
Nadat Jezus is gestorven, is
now
hij heel anders.
Is the age of grace.
Nu is het de tijd van de genade.
It doesn't matter if you slip up now and then.
En het maakt niet meer uit als je af en toe valt in
God
zonde.
Will forgive you.
God vergeeft je.
And if you slip up again.
En als je nog een keer struikelt.
And you fall and fall and fall.
Je valt en valt
forgive you and forgive you and forgive you.
God vergeeft je toch telkens weer.
This is the preaching of false grace.
Dat is hoe valse genade gepredikt wordt.
But you are chosen.
Maar je bent gekozen.
So you will go to heaven.
Je bent uitverkoren, dus je gaat toch naar de hemel.
And this is the way the devil deceives people so that finally they all land up in his lap in hell.
En zo misleidt de duivel vele mensen zodat ze uiteindelijk op zijn schoot belanden in de hel.
And people who have been brainwashed to believing this.
En mensen die gehersenspoeld zijn om dit te geloven.
It's very difficult for them to hear the true grace of God.
Het is heel moeilijk voor hun om te begrijpen wat de ware genade van God is.
You know, in the early days of communism.
Weet jullie, in de vroege dagen van het communisme
brainwashed into believing that communism is the thing that's going to save the world.
Werden mensen gehersenspoeld om te geloven dat het communisme de wereld zou gaan redden.
And the same way in the days of Hitler, where so many young people joined Hitler's crusade.
En op dezelfde manier in de dagen van Hitler, toen veel mensen gehersenspoeld werden om hem
they
te gaan
thought,
volgen.
We're gonna rule the world.
En ze dachten, wij gaan de wereld overheersen.
Young people were brainwashed.
Jonge mensen werden gehersenspoeld.
And Christians have been brainwashed today with the false grace of God.
En ook christenen vandaag de dag zijn gehersenspoeld met de boodschap van de valse genade.
And it's possible some of you have been like that.
En het is mogelijk dat sommigen van jullie zo ook
and
zijn.
What you hear may be completely contrary to what you have heard.
En dat wat je nu hoort heel anders is dan wat je altijd hebt gehoord.
It's very important to listen with an open mind.
Het is heel belangrijk om te luisteren met een open hart.
It's very difficult to have an open mind when we have been brainwashed into something else.
En het is heel moeilijk om nog een onbevangen verstand te hebben als je al die tijd naar iets anders hebt geluisterd.
I'm asking you to have an open mind to come to scripture.
Maar ik wil jullie vragen om een onbevangen verstand te hebben om naar de schrift te komen.
You know, Peter says this is the true grace of God.
Petrus zegt dit is de ware genade van
so
God.
So let me show you a few things from 1 Peter.
Laat me jullie een aantal dingen tonen uit 1 Petrus.
We just saw he called it the true grace of God.
We hebben net gezien hij noemde dat de ware genade van God.
He speaks about election or being chosen.
Hij spreekt over uitverkiezing of verkozen zijn.
See, being elected by God is a big subject of dispute among Christians.
Gekozen zijn door God is een groot onderwerp van discussie onder christenen.
Does God just pick out certain names and say, okay, you're going to heaven.
Is het gewoon zo dat God bepaalde namen noemt en zegt, okay, jij gaat naar de hemel.
And say, all the others are going to hell.
En al die anderen gaan naar de hel.
But then the people who go to hell can't blame. They can tell God, you can't blame us. You never chose us.
Maar de mensen die naar de hel gaan kunnen dan zeggen, ja, u kunt ons daar niet de schuld van geven. Wij waren niet uitgekozen.
That is a lie.
Maar dat is een leugen.
That is a false picture that the devil paints of a loving God.
Dat is een vals beeld wat de duivel schetst van een liefhebbende God.
So Peter speaks about that subject first.
Dus Petrus spreekt eerst over dat onderwerp.
The false grace of God that teaches a wrong teaching on election.
De valse genade van God die een verkeerd beeld schetst van uitverkiezing.
The very first verse.
Het eerste vers.
The first subject he takes.
Het eerste onderwerp wat hij
This
neemt.
Is the true grace of God.
Dit is de ware genade.
1 Peter 1 verse 1.
1 Petrus 1 vers 1.
He says, I'm writing to you who are all these places, different names he mentions.
Hij zegt, ik schrijf aan jullie vreemdelingen op allerlei verschillende plekken verstrooid.
Who are elected or chosen.
Uitverkoren.
But how were they chosen?
Maar hoe waren
That's
ze uitverkoren?
The important thing.
Dat is het belangrijke ding.
Did God just shut his eyes and pick some names and say, oh, you're chosen?
Had God gewoon zijn ogen dicht gedaan en een aantal mensen uitgekozen?
No. It says they are chosen according to the foreknowledge of God the Father.
Nee, er staat in vers 2 ze zijn uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader.
God does elect, he chooses.
God kiest wel,
but he chooses not randomly but according to his foreknowledge.
Maar hij kiest niet willekeurig, hij kiest volgens zijn voorkennis.
Now it's very difficult for us to understand foreknowledge.
Het is heel moeilijk voor ons om voorkennis
Because
te begrijpen.
We don't have foreknowledge.
Want wij hebben geen voorkennis.
We don't even know what's going to happen this evening.
Wij weten niet eens wat er deze avond gaat gebeuren.
Much less what's going to happen next year.
Laat staan wat volgend jaar gaat gebeuren.
But when you think of God,
maar wanneer we denken over God,
infinite eternal God,
een oneindige eeuwige God,
who had no beginning, no end.
Zonder begin, zonder einde.
He can look forward into time and see everything that's happening right up to the end of time.
Hij kan vooruitkijken in de tijd en alles zien tot het einde van het tijdperk wat er gaat gebeuren.
Long before he created Adam.
En lang voordat hij Adam had
long
geschapen.
Long before he created the angels.
Lang voordat hij de engelen had geschapen.
He knew what would happen.
Wist hij wat zou gaan gebeuren.
When the head of the angels, Lucifer, fell and became the devil.
En toen het hoofd van de engelen viel en de duivel werd.
That God was not surprised.
Was dat niet iets wat God verraste?
He knew that before he created him.
Hij wist dat al voordat hij hem had geschapen.
When Adam fell.
Toen Adam viel.
God didn't get a surprise.
Toen was God daardoor niet verrast.
What shall I do now?
Oh, wat moet ik nu doen?
No.
Nee.
He knew about it before he created Adam.
Hij wist het al voordat hij Adam had geschapen.
That is foreknowledge.
Dat is voorkennis.
He knew everything.
Hij wist alles.
And he knows everything that's going to happen next year and 10 years from now and right up into eternity.
En hij weet alles wat er volgend jaar en over 10 jaar en tot aan de eeuwigheid gaat gebeuren.
But he doesn't influence and force us to choose something.
Maar hij beïnvloedt ons niet en dwingt ons niet om een bepaalde keuze te maken.
If God were to force us to do something.
Als God ons zou dwingen om iets te doen.
If the grace of God was something like some people say, you cannot resist it. It'll just overpower you.
Als de genade van God iets zou zijn waar je geen weerstand aan kan bieden, wat jou gewoon overweldigt.
Then we are being forced. Then God has made us into robots.
Dan zijn we gedwongen. Dan heeft God van ons een soort robots gemaakt.
There's a big conflict in the mind of many people between God's sovereignty and the free will of man.
En er is een groot conflict in onze hersenen vaak tussen Gods soevereiniteit en de vrije wil van de mens.
It's not easy for us to understand that.
Het is niet makkelijk voor ons om dat te begrijpen.
It's like two parallel lines.
Het is net als twee parallelle lijnen.
And the layman's definition of parallel lines is two lines that never meet.
En over het algemeen denken mensen dat twee parallelle lijnen dat zijn twee lijnen die elkaar nooit ontmoeten.
But the correct mathematical definition of parallel lines is not that.
Maar dat is niet de juiste wiskundige definitie van twee parallelle lijnen.
The mathematical definition of parallel lines is two lines that meet at infinity.
De juiste wiskundige definitie van twee parallelle lijnen is dat ze elkaar ontmoeten in de eeuwigheid.
And any mathematician will tell you that.
Elke wiskundige kan je dat
so
vertellen.
Here are two parallel lines.
Dus hier zijn twee
the sovereignty
parallelle
of God,
lijnen. De soevereiniteit van God
and the free will of man.
En de vrije wil van de mens.
It looks as if they never meet.
En het lijkt alsof ze elkaar nooit ontmoeten.
They cannot meet. If God is sovereign, man cannot have a free will.
Je zegt, als God soeverein is, dan kan de mens geen vrije wil
and
hebben.
And if man has free will, then God cannot be sovereign.
Als de mens een vrije wil heeft, dan kan God niet soeverein zijn.
But they do meet at infinity.
Maar ze kruisen elkaar wel in de eeuwigheid.
In the infinite mind of God.
In het eeuwige verstand
there
van God.
There is a place for free will of man and the sovereignty of God to meet.
Is daar een plaats waar de soevereiniteit van God en de vrije wil van de mens elkaar ontmoeten?
Now we can't understand that fully.
Nou, wij kunnen dat niet volledig begrijpen.
Because God's wisdom is like an ocean.
Want Gods wijsheid is als een oceaan.
And the cleverest man sitting here, your mind is like a cup.
En de slimste mens in deze zaal, jouw verstand is maar als een kopje.
And a cup cannot contain the ocean.
En een kopje kan de oceaan
and
niet bevatten.
And we have to humble ourselves and say, Lord, my cup cannot contain your ocean.
En dus moeten we onszelf verootmoedigen en zeggen, Heer, mijn kleine kopje kan de oceaan niet bevatten.
To use an illustration.
Om een voorbeeld te gebruiken.
The difference between a dog and a man, let's say it's about 6 inches.
Het verschil tussen een hond en een mens is zeg maar ongeveer 6 centimeter,
or,
laten we zeggen.
Maybe 15 centimeters.
15 centimeter.
The difference between man and God,
maar het verschil tussen de mens en God
on that scale,
op diezelfde schaal
is millions and millions of kilometers.
Is miljoenen, miljoenen kilometers.
So think of that again.
Denk daar zoet over na.
The difference between a dog and a man is say 15 centimeters.
Het verschil tussen een hond en een mens is ongeveer 15
centimeters. And between
centimeter.
Man and God is millions of kilometers.
En tussen mens en God is miljoenen kilometers.
So if a dog cannot understand a man,
dus
how can we understand God?
Als een God een mens niet begrijpt, hoe kan dan een mens God begrijpen?
A dog can understand a few things about man.
Een hond kan wel een paar dingen over de mens begrijpen.
My master loves me.
Mijn meester houdt van mij.
My master cares for me.
Hij zorgt voor mij.
If I'm injured, my master will take care of me.
Als ik pijn heb, dan zorgt mijn meester voor
my
mij.
My master will give me food to eat.
Mijn meester geeft mij voedsel om te
They'll
eten.
Protect me.
Hij beschermt mij.
In the cold, he may even wrap me up in a blanket.
En in de kou wikkelt hij wel eens een doek om me heen.
My master is very good to me.
Mijn meester is heel goed voor mij.
All that it dog can understand.
Dat kan een hond nog wel begrijpen.
And there are certain things about God we can understand too.
En er zijn bepaalde dingen van God die wij ook kunnen begrijpen.
God loves me.
God houdt van mij.
He cares for the birds.
Hij zorgt voor de vogels.
He has numbered the hairs on my head.
Hij heeft alle haren op mijn hoofd geteld.
But there are many other things about a man that a dog cannot understand.
Maar er zijn ook een hele hoop dingen aan een mens die een hond niet kan begrijpen.
For example, a dog thinks.
Bijvoorbeeld een hond denkt.
Why do these human beings wear clothes? We never wear clothes.
Waarom dragen die mensen eigenlijk kleding? Die dragen wij toch nooit?
Why do they go to school? We dogs never go to school.
Waarom gaan ze naar school? Wij honden gaan nooit naar school.
Why do these human beings have bank accounts? We dogs don't have bank accounts.
Waarom hebben ze bankrekeningen? Wij honden hebben geen bankrekeningen.
Why do these human beings fight about money and property?
En waarom discussiëren ze de hele tijd over geld en bezit?
We dogs never fight about some currency note lying on the ground.
Wij honden vechten nooit over een bankbiljet wat op de grond ligt.
Many things a dog cannot understand.
Er zijn heel veel dingen die een hond niet begrijpt.
Because it's a dog.
Omdat het een hond is.
But if it's a child, a human child, in 4, 5, 6 years it understands many things.
Maar als het een kind is, een mensenkind, dan na 5, 6 jaar begrijpt het heel veel dingen.
So humility is to acknowledge there are many things about God I cannot understand.
En nederigheid betekent dat je erkent dat er heel veel dingen aan God zijn die je niet kunt begrijpen.
But the things that are written in scripture we can understand.
Maar de dingen die in de schrift geschreven zijn, die kunnen we wel
God
begrijpen.
God has revealed to us the things we need to know.
God heeft ons de dingen geopenbaard die we moeten weten.
So foreknowledge is something like this.
Dus voorkennis is zoiets als dit.
See, we can watch a video of what has taken place in the past.
Zie je, wij kunnen een video kijken, bijvoorbeeld over iets wat in het verleden is gebeurd.
If you see someone has taken a video of something.
Als je ziet dat iemand een videoopname heeft gemaakt.
Two people fighting with each other.
Twee mensen die met elkaar vechten.
You are not influencing that. You're just watching it.
En jij beïnvloedt dat niet. Jij kijkt er alleen maar naar.
Two people, one person doing some kind act for somebody else.
Of een video van een ene persoon die iets liefs doet voor een andere persoon.
You're not influencing it. You're watching it.
Jij beïnvloedt dat niet, maar je kijkt er alleen
now,
naar.
Now God can watch a video of what's going to happen 1,000 years from now.
Maar God kan een video kijken van iets wat over 1,000 jaar gebeurt.
He sees somebody doing something 1,000 years from now. He can see it.
En hij ziet iemand iets doen wat pas over 1,000 jaar van nu gebeurt. Hij kan dat zien.
Before he created Adam.
Voordat hij Adam had gemaakt.
He could look into the future and see your life.
Kon hij al jouw leven zien in de toekomst.
And he could, foreknowledge means he could see what you would do when you heard the gospel.
En voorkennis betekent dat hij kon zien wat jij zou doen wanneer je het evangelie zou horen.
And he could see what somebody else could do when he heard the gospel.
En hij kon zien wat hoe een ander zou reageren op het evangelie.
He could see in his foreknowledge that you would accept Christ.
Hij kon zien in zijn voorkennis dat jij Christus zou
and
aannemen.
And he could see in his foreknowledge that the other person will not accept Christ.
En hij kon ook zien in zijn voorkennis dat een andere persoon Christus niet zou aannemen.
He does not influence them.
Hij beïnvloedde dat niet.
Just like you don't influence something you see in a video.
Net zoals jij ook niet iets kan beïnvloeden wat je in een video ziet of niet kiest om dat te doen.
You're only watching the video.
Je kijkt de video alleen.
God is watching the video.
En God kijkt de video.
So and so accepts Christ.
Die en die accepteert Christus.
So and so accepts Christ.
Die en die accepteert Christus.
This person does not accept Christ.
Maar die persoon accepteert Christus niet.
He knows it.
Hij weet dat.
That's called foreknowledge.
Dat is voorkennis.
On the basis of that foreknowledge.
En op basis van die voorkennis.
Those who accept Christ.
Wist hij dat een bepaald persoon Christus zou aannemen.
Elects them.
En die koos die.
That's what Peter says.
Dat is wat Petrus hier
this
zegt.
This is the true grace of God.
Dit is de ware genade van God.
It's very difficult for those who are brainwashed to change their mind about this.
Het is heel moeilijk voor de mensen die gehersenspoeld zijn om hier anders over te denken.
But it is so clear.
Maar het is zo duidelijk.
Elected according to the foreknowledge of God.
Uitverkoren staat hier overeenkomstig de voorkennis van God.
Not according to God's sovereign choice that he does what he likes.
Niet overeenkomstig Gods soevereine keuze dat hij maar doet wat hij wil.
It's very important to understand that.
Het is belangrijk om dat te beseffen.
There's something else I want to show you about the grace of God.
Maar er is ook iets anders wat ik wil laten zien over de genade van God.
Chapter 1 verse 16.
Hoofdstuk 1 vers 16.
You shall be holy because I am holy.
Wees heilig, want ik ben heilig.
And he tells him, therefore, verse 14, don't be conformed to the former lusts in your ignorance.
En hij zegt in vers 14, word niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
Like the holy one who called you to be holy, you also must be holy in all your behavior.
Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel.
He's not saying you'll automatically be holy.
Hij zegt niet dat je automatisch heilig wordt.
You have to choose to be holy.
Jij moet ervoor kiezen om heilig te worden.
You know, free will. Is the one thing that God will never take away from a man.
Weet je, vrije wil is iets wat God nooit de mens zal afnemen.
Do you know what will happen if God takes away your free will?
Weet je wat er zou gebeuren als God jouw vrije wil van je af zou nemen?
You will be like a robot.
Dan zou je worden als een robot.
That means you cannot do anything on your own.
Dat betekent dat je uit jezelf niets kan doen.
You know what a robot is?
Je weet wat een robot is.
It's programmed with a computer to do whatever the master has programmed it to do.
Die is geprogrammeerd met een computer om gewoon precies dat te doen wat zijn meester wil dat hij doet.
And some people have an idea that God has made man like that.
En sommigen hebben het idee dat God de mens zo gemaakt heeft.
Then we'd be like the planets.
Dan zouden wij net zo zijn als de planeten.
They obeyed God for thousands of years.
De planeten gehoorzamen God al duizenden jaren.
Never disobeyed God.
Ze zijn nooit ongehoorzaam aan
But
God.
But even though they are obedient, they cannot be children of God.
Maar ook al zijn ze gehoorzaam, ze kunnen nooit kinderen van God worden.
Because they are not. They don't have free will.
Want ze hebben geen vrije wil.
If you don't have free will, you cannot be a sinner.
Als je geen vrije wil hebt, kun je geen zondaar zijn.
You cannot be a child of God.
En je kunt ook geen kind van God zijn.
A tree.
Een boom.
An apple tree.
Een appelboom.
It has no choice. It has to produce apples.
Die heeft geen keuze. Die moet appels produceren.
It cannot produce mangoes or oranges.
Hij kan geen mango's of sinaasappelen voortbrengen.
It's programmed by God to produce apples.
Hij is geprogrammeerd door God om appels voort te brengen.
So there's nothing great about that tree. It produces apples. It is programmed to produce.
Er is niks geweldig aan dat die appelboom appels voortbrengt, want zo is die geprogrammeerd.
If God had made Adam like that.
En als God Adam zo gemaakt heeft,
like a robot,
als een robot,
and he'll walk up to the tree of knowledge of good and evil,
en hij loopt naar de boom van kennis van goed en kwaad,
and the program inside says you should not eat this,
en het programma van binnen zegt dit moet je niet eten.
So like a robot, he turns around and goes to the tree of knowledge, a tree of life.
Dan zou hij als een robot weer omgekeerd zijn en naar de boom
and
van leven gegaan zijn. And
the program says you can eat this.
En het programma zegt dit kun je wel eten.
And he eats it.
En dan eet hij dat.
What is so wonderful about that?
Wat is daar zo bijzonder aan?
There's no free choice.
Daar is geen vrije keuze.
God is a father.
God is een vader.
He wants children.
Hij wil kinderen.
Not robots.
Niet robots.
I mean, you and I are fathers, many of you. You know what we like.
Er zijn hier vele vaders en jullie weten wat wij graag willen.
Would you like a small robot size of a 3-year-old child?
Willen jullie een kleine robot die ongeveer zo groot is als een driejarige?
Supposing you don't have any children.
Stel je voor dat je geen kinderen hebt.
And somebody makes a little robot for you.
En iemand maakt een kleine robot voor jou.
And when you come home from your office.
En als je terugkomt van je werk.
This little robot walks up and says, "Hello, Daddy. I'm so happy to meet you."
Dan komt die robot naar je toe lopen en die zegt, "Hallo, papa. Wat ben ik blij
and
dat je thuis bent."
Can I bring you your slippers to wear?
Zal ik je sandalen brengen?
Now there are robots even that make coffee.
Vandaag de dag heb je zelfs robots die koffie maken.
You don't need a wife. The robot will make the coffee and bring
it. Je hebt geen vrouw meer nodig, want die robot maakt koffie voor je.
Would you like a robot?
Wil je dan liever een robot?
One advantage of robots.
Eén voordeel van robots.
They'll never disobey you.
Ze zullen je nooit ongehoorzaam zijn.
Your wife may disobey you.
Je vrouw wel misschien.
Dangerous.
Gevaarlijk.
Children may disobey you.
Kinderen kunnen je ongehoorzaam zijn.
Dangerous.
Dat is gevaarlijk.
Robot.
Robots
will never disobey you.
Die zullen je nooit ongehoorzaam zijn.
So fathers and mothers, would you like an obedient robot or a naughty 3-year-old child?
Dus vaders en moeders, willen jullie liever zo'n robot of liever zo'n stout 3-jarig kind?
I say, give me a naughty 3-year-old child any day.
Ik zou zeggen elke dag kiezen voor een 3-jarig kind.
Because when that 3-year-old child hugs me and says, "Daddy, I love you."
Want als dat 3-jarige kind mij omhelst en zegt, "Papa, ik hou van jou."
You cannot equal that with 100,000 robots.
Dat kun je met 100,000 robotten niet vervangen.
God is a father.
God is een vader.
He doesn't want robots.
Hij wil geen robots.
He wants children who love him.
Hij wil kinderen die van hem houden.
And some will be naughty, some will be disobedient. Okay.
En sommigen zullen misschien stout zijn of ongehoorzaam. Okay.
But one child that loves him makes God so happy.
Maar één kind wat van hem houdt, dat maakt God zo gelukkig.
That is why he has given you a free will.
En daarom heeft hij jou een vrije wil gegeven.
That's why he tells you, if you want to love me, you love me. If you don't want to love me, you don't love me.
Daarom zegt hij, als je van mij wil houden, hou dan van me. Als je niet van me wil houden, hou dan niet van me.
I'm not going to force you.
Maar ik ga je niet dwingen.
There's a second thing
that
God has given man, and that's called a conscience.
Het tweede wat God de mens heeft gegeven, dat is het geweten.
Dogs also have free will.
Weet je, ook honden hebben een vrije wil.
They may obey you, they may not obey you.
Ze kunnen je gehoorzaam zijn of ze kunnen je ongehoorzaam zijn.
Something a dog doesn't have is a conscience.
Maar er is iets wat een hond niet heeft en dat is een geweten.
That's what elevates man above trees and planets and dogs as well.
En dat is wat de mens uitteelt boven bomen en planeten en honden.
Men and dogs have free will.
Mensen en honden hebben misschien een vrije wil.
Man has got a conscience.
Maar de mens heeft ook een geweten.
A conscience that tells him what is right and what is wrong.
Een geweten wat hem vertelt wat goed en kwaad is.
And God has put that conscience in man to see whether he how he will exercise his free will.
En God heeft dat geweten in de mens geplant om te kijken hoe die zijn vrije wil gebruikt.
When Adam and Eve went to that tree of knowledge of good and evil.
Toen Adam en Eva naar die boom van kennis van goed en kwaad gingen.
Their conscience told them.
Toen zei hun geweten tegen hun.
You must not eat this.
Jullie moeten niet eten van
God
deze boom.
Has forbidden it.
God heeft het verboden.
How do we know that?
Hoe weten we dat?
Because as soon as they ate it, they felt guilty.
Omdat zodra ze gegeten hadden, voelden ze zich schuldig.
And do you know what Adam did?
Weet jullie wat Adam deed?
It says he went and hid behind a tree.
Hij ging zich verstoppen achter een boom.
Sin makes a man stupid.
Zonde maakt een mens dwaas.
You think you can hide behind a tree and hide from God?
Denk je dat je achter een boom voor God kan verstoppen?
That is the first stupid thing that Adam did.
Dat is het eerste dwaze ding wat Adam deed.
He thought if I hide behind a tree, God won't see me.
Hij dacht als ik achter een boom me verstop, dan ziet God me niet.
Some hide and seek game.
Een soort verstoppertje spelen.
foolish.
Dat is dwaas.
But he also felt guilty because he had to cover himself.
Maar hij voelde zich ook schuldig, want hij moest zichzelf bedekken.
From his wife.
Voor zijn vrouw.
He never felt like that before.
Hij had zich zo nog nooit gevoeld.
That was conscience.
Dat is het geweten.
God has given us a conscience to choose.
God heeft ons een geweten gegeven om te kiezen.
And Peter says,
en Petrus zegt
in 2 Peter,
in 2 Petrus,
and chapter 3,
in hoofdstuk 3.
Why is the Lord waiting so long to return?
Waarom wacht de Heere zo lang met zijn wederkomst?
He says there will be mockers in the last days. 2 Peter chapter 3 verse 3.
En in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 3 daar zegt hij dat in de laatste dagen spotters zullen komen.
Who will say where is the promise of his coming?
Die zullen zeggen waar is de belofte van zijn komst?
Why is the Lord delaying?
Waarom wacht de Heere nog?
See what he says.
Kijk wat er staat.
Verse 9.
Vers 9.
This is a very important verse.
Een hele belangrijke vers.
This is the true grace of God.
Dit is de ware genade
van God. The Lord is not slow about his promise, as some count slowness.
De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen
but
dat zeggen.
He is patient towards you.
Maar hij heeft geduld met jou.
Now listen to this.
En luister hier naar.
God does not want a single person to perish. He wants everyone to come to repentance.
God wil niet dat ook maar enig persoon verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.
If there are 7 billion people in the world today.
Als er vandaag de dag 7 miljard